Hosea 11 gaan we met elkaar lezen en doornemen. Hosea hoofdstuk 11. Hosea 11, daar lezen we. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden ze weg. Aan de Baals offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. En ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hen op mijn armen, maar ze erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen, met koren der liefde. Ik was hun als degene die het juk van een kinnebak hieven. Ik neigde mij tot hem, gaf hem te eten. Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren? Ja, Asser zal zijn koning zijn, omdat ze geweigerd hebben zich te bekeren. Het zwaard zal zijn steden treffen en zijn grendels vernietigen en verteren wegens hun overleggingen. Ja, mijn volk verhardt in het afdwalen van mij. En dan roepen zij tot hem omhoog, hij zal hen geenszins opheffen. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U overleveren, Israël. Hoe zou ik u prijsgeven, als Adma, u maken als Seboim? Mijn hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven, want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. En ik zal niet komen in torengloed. Zij zullen achter de Heere aangaan. Als een leeuw zal hij brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. Zullen bevend komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Asser. En ik zal hen doen wonen in hun huizen. Luidt het woord des Heeren. Tot zover dit hele mooie stukje uit Hosea hoofdstuk 11. Het is eigenlijk heel wonderlijk hoe de relatie tussen God en Israël, de Heere en Israël, zinbeeldig voorgesteld wordt. U weet wel dat in de eerste hoofdstukken wordt de relatie aangeduid als man-vrouw. En dan hebben we Gomer, de ontuchtige vrouw die hoereert, en dus een man-vrouw relatie. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Israël gezien wordt als een edele wijnstok. En God als degene die die wijnstok geplant heeft en vrucht verwacht. En hier zien we een andere relatie. Hier vinden we de relatie tussen een vader en een kind. Een vader-zoon relatie. En als je daar even over nadenkt, die vader-zoon relatie. Dan lees je hier, en ik zal een paar dingen erover noemen. Dat daar staat, ik heb Israël als kind lief gehad. Een vaderlijke liefde zie je hier voor het volk Israël. Een vader liefde voor zijn volk. En wat heeft hij Israël lief gehad? Er staat ook heel duidelijk, Jacob heb ik lief gehad. Hij heeft het volk lief en we zullen ook straks ontdekken dat die liefde niet verleden tijd is. Maar dat ik vanavond zonder meer kan zeggen, God heeft ook vandaag Israël lief. Hij heeft Israël lief. Het is een vaderlijke liefde. En we zullen ontdekken dat deze liefde als vader blijft. Het is een liefde die blijft. Het tweede, daar staat, hij heeft Efraïm, hij heeft uit Egypte zijn zoon geroepen. Hij heeft zijn zoon geroepen. Een vaderlijke verantwoordelijkheid. Een vader die zijn zoon naar hem toe roept. En dit is een vers wat in Hosea genoemd wordt. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar u weet het vers, het komt twee andere keren voor in de Bijbel. Misschien wel goed om dat even te lezen in Exodus 4. In Exodus 4 komt dat vers ook voor. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat moet je nooit vergeten dat toen God Israël riep uit Egypte, was Israël de zoon van God. Exodus hoofdstuk 4, vers 22, waar Mozes de opdracht krijgt om tegen de farao het volgende te zeggen. Exodus hoofdstuk 4, vers 22, daar staat: Zo zegt de Heer, het middelste van het vers, zo zegt de Heer: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, omdat hij mij dienen. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Dus hier zien we heel duidelijk, Israël is Gods eerstgeboren zoon. Maar wat wonderlijk, er staat, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dienen. God roept zijn zoon, zodat zijn zoon hem gaat dienen. God roept als het ware zijn zoon in zijn dienst. Ik heb mijn zoon geroepen om mij te dienen. Waarom? Daar staat zo mooi van die zoon. Als u kijkt één hoofdstuk terug in Exodus hoofdstuk 2. Daar zien we die vader die naar die zoon omziet. En dan staat er in vers 22 of vers... Ja, vers 22, 23 bedoel ik. In die lange tijd stierf de koning van Egypte en de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan. En God had bemoeienis met hen. Een prachtig iets. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. God riep zijn zoon als het ware in zijn dienst. En hier staat, het hulpgeroep kwam voor het aangezicht van God. En God hoorde hun klacht. Hij dacht aan zijn verbond. Weet u dat dit binnenkort weer gaat gebeuren? Juist als Israël van alle kanten in het nauw gedreven wordt, dan hoort God het roepen van Israël. En dan staat er zo mooi, dat geroep komt voor het aangezicht van God en dan zal God aan zijn verbond gedenken. En het verbond is er vandaag nog net zo. God heeft met Israël een verbond gesloten van voor altijd staat er. En dan staat er inderdaad het laatste stukje en God had bemoeienis met hem. Straks zal de Heer het voor Israël opnemen. Het vers komt nog een keer voor in de Bijbel, dat weet u. In Matteüs hoofdstuk 2 vers 15. Matteüs hoofdstuk 2 vers 15. Daar vluchten Jozef en Maria weg voor koning Herodes. En dan vluchten ze weg naar Egypte. En dan staat er in vers 14 van Matteüs 2. Jozef stond op, hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, de profeet die gesproken heeft was Mozes, maar de profeet die gesproken had was ook Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als je dat leest in Exodus, als je het leest in Hosea, over wie gaat het dan? Over Israël. Ja, toch? Hij heeft Israël uit Egypte geroepen. En hier gaat het over, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dan gaat het niet meer over Israël, maar over de Heer Jezus. En hieruit blijkt heel duidelijk dat de relatie tussen God en zijn zoon, God en Israël, heel dicht bij elkaar ligt. Het Messiaanse volk en de Messias, die kun je nooit los zien van elkaar. Die horen onlosmakelijk bij elkaar. En daarin zie je dan ook heel duidelijk dat de Heer Jezus geroepen is uit Egypte om God te dienen. En de Heer Jezus heeft ook gezegd, hier ben ik om u te dienen. Straks zal Israël geroepen worden uit Egypte, of eigenlijk uit alle landen, want die roepstem zal weer klinken. En dan zal God Israël verlossen uit alle hoeken van de aarde. Waarom? Om God te dienen. En zo zie je eigenlijk dat de roeping van de Messias en de roeping van het Messiaanse volk heel dicht bij elkaar liggen. Ze horen bij elkaar. Dus in de toekomst gaat er nog iets geweldigs gebeuren, als ook Israël dan uit alle volkeren terugkeert naar zijn eigen land. Als we dan nog iets verder gaan kijken naar die relatie tussen God en zijn volk, de vader-zoon relatie, de vader die zijn zoon lief heeft, de vader die zijn zoon geroepen heeft, de vader die zijn zoon leert lopen. Hè, daar, als we even teruggaan naar Hosea 11, daar staat er, hij heeft hen leren lopen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen vaderlijke oefening, vaderlijke training. Hij heeft hem leren lopen. En er staat iets verderop, hij nam zijn zoon in zijn armen op. Vaderlijke bescherming. Daar staat, hij genas zijn zoon. Vaderlijke koestering, zorg. Er staat, ik nam het juk van jullie af. Hier zien we vaderlijke hulp. Hoe God het volk geholpen heeft. En uiteindelijk staat er hoe God hem ook te eten gaf. Nou, wat een geweldige relatie, hoe de vader, hoe God als vader voor het volk van Israël gezorgd heeft. En dan staat er op een gegeven moment, ook al ging Israël zijn eigen weg, dan staat er, ik trok hen met, ik vind dat zo'n mooi vers in vers 4, met mensenbanden trok ik hen. Op een menselijke manier, hij zegt, ik heb eigenlijk alle registers uitgetrokken om mijn zoon te kunnen bereiken. Met koordenliefde strekte hij zich naar hen uit. Nou, God laat hier zo zijn menselijke kant zien. Dat God zo menselijk, zo lief heeft dat volk. En eigenlijk alles voor het volk over heeft. Ik vond het zo typerend dat die vader van Breisak, die schutter in Noorwegen, dat die vader geïnterviewd werd en dat die vader zei, ik vind het zo jammer dat hij geen zelfmoord gepleegd heeft. Dat zei die vader voor de televisie. En het tweede wat hij zei, en ik hoop dat ik mijn zoon nooit tegen zal komen. Dat denk ik, dat is toch een vader die op de een of andere manier toch zijn zoon wel lief gehad heeft. Die zijn zoon misschien wel gedragen heeft. En toch zijn zoon, als het ware, heeft wegzien glijden uit zijn gezichtsveld. Ik dacht, ja, als je dat nou eens vergelijkt, hè? God die alles voor zijn zoon Israël overgehad heeft. Dat kind zo lief gehad heeft en zo verheugd was over Israël. Ik kan me heel goed voorstellen, hoor, dat als je als vader zoveel van je kind houdt en je ziet op een gegeven moment dat je geen vat meer op je kind krijgt en dat je kind op een gegeven moment helemaal zijn eigen weg gaat en dat een kind helemaal niets meer met zijn vader te maken wil hebben. Hoe ver kan het dan doorgaan, hè, bij een vader? Dat je dan als vader zo ver kunt komen dat je zegt, nou, ik hoef het niet meer. Marjan?
Ik denk dat God anders denkt. Ondanks wat mensen vaak doen, God kijkt nooit terug naar ons toe. Maar dat heeft die vader van die jongen wel gedaan.
Ja.
Die heeft gezegd, van, ik wil niks meer maken.
Precies.
Die vergelijking klopt dus niet.
Nee, die vergelijking die moet juist niet kloppen. Om juist het tegenovergestelde te laten zien. Hè, dat je als vader, een menselijke vader, op een gegeven moment afstand neemt van je zoon. Maar God de Vader is zo liefdevol. En dat komt zo mooi tot uiting hier in juist in dit stukje. Dat ondanks alles wat dat volk gedaan heeft, dat God toch zegt van, ik hou van jullie. Ik hou van jullie, ik laat jullie niet los. Hè? En dat, ja, dat deze vader zo'n, als het ware, zo'n uithoudingsvermogen gehad heeft. Ik denk niet dat zomaar toevallig de Heer Jezus die prachtige gelijkenis verteld heeft van die verloren zoon. Die verloren zoon die alles verbruikt had. Maar die vader die met verlangen uitkeek naar de terugkomst van zijn zoon. En zoals die verloren zoon eens teruggekomen is, zo zal Israël ook eens terugkomen in de handen van vader. En dat moet je nooit vergeten, dat Hosea 11 laat zien dat de relatie tussen God en Israël is de relatie tussen vader en zoon. En die relatie tussen vader en zoon, die zal nooit kapot gaan. Ja, ik moet wel eens denken aan, als u kijkt in Jesaja 49, daar staat. In Jesaja 49, vers 15. Of vers 14 te beginnen. Dat is een heel bekend gedeelte. We zingen het wel eens in een van de gezangen. Jesaja 49, vers 14, daar staat. Maar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Het is als het ware een tweegesprek. En dan staat er, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot. Nou, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Nou, menselijk gesproken zeggen, nee, dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Maar dan staat er, al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet. En dat zegt God tegen Israël. En dan staat er, zie, ik heb u in mijn handpalm gegrift. Uw muren zijn bestendig voor mij. Nou, wat God hier tegen Israël zegt. Dat God zegt, ik ben vader, ik heb mijn zoon geroepen en ik zal straks mijn zoon roepen. Ze zullen mij straks dienen. Zoals deze vader een trouwe vader blijft voor Israël, zo mogen we dat ook heel persoonlijk weten voor onszelf. We zijn kinderen van God. God is onze vader geworden en hij zal ons nooit, maar ook nooit loslaten. Vandaar dat tweede stukje van Hosea 11, dat ondanks dat het volk volhardt in zonde en het volk als het ware God vergeet, dan staat er in dat achtste vers, hoe zou ik u prijsgeven? Hoe zou ik dat kunnen? Hoe zou ik jullie kunnen overleveren? En dan worden daar twee namen genoemd. Hoe zou ik u prijsgeven als Adma en u maken als Zeboim? Kent u deze namen, Adma en Zeboim? Als u de geschiedenis leest van Sodom en Gomorra, de verwoesting van Sodom en Gomorra in Genesis 14, maar ook daar eerder, dan kunt u ontdekken dat dit twee plaatsen waren die bij Sodom en Gomorra waren en met Sodom en Gomorra omgekeerd werden. En tot op de dag van vandaag niets meer over is van deze plaatsen. God zegt, zo kan ik jullie toch niet overgeven. Met andere woorden, ik kan toch geen eind maken aan jullie. Met andere woorden, hij zegt, het oordeel zal wel komen, jullie zullen wel getuchtigd worden, maar jullie zullen niet vernietigd worden. Jullie zullen door alles heen toch wel blijven. Dus wel het oordeel, God laat ze niet zomaar gaan, maar God bewaart hen wel door het oordeel heen. En hij zal ze beschermen. En daarom zegt hij ook, zo mooi in dat stukje waarin hij zich als mens als het ware laat zien in vers 8, het laatste stukje. Ik denk dat elke vader en elke moeder dat in een bepaalde situatie wel eens heeft. Dat je soms zo'n verdriet kan hebben om een van je kinderen. Of je soms zo onmachtig kunt voelen voor een van je kinderen dat je ze eigenlijk niet meer kan bereiken. Of dat je je zo tekort gedaan voelt door je kinderen, Nou, ik heb het wel eens een keer gehad, dat je dan op een gegeven moment in dat achtste vers staat, mijn hart keert zich om in mij. Dat je als het ware gewoon hartpijn kan krijgen. Door iets wat er met je kinderen gebeurt. Dat je zelfs benauwd kunt krijgen. Het laat je niet zomaar koud. Nou, als wij soms zo kunnen lijden om een van onze kinderen. Nou, hier staat, God zegt, mijn hart keert zich in mij om. Zo is God begaan met het lot van zijn volk. En het was zijn kind. Een zoon van God, de eerstgeboren zoon van God. En dan zegt hij, mijn hart keert zich in mij om. En dan staat hij direct achter. En mijn erbarming wordt ten volle opgewekt. Nou, want hij zegt daar in dat negende vers, want ik ben God en geen mens. Zie je dat? Een moeder kan de zuigeling vergeten. Oké, dat is mens, dat is misschien een mens, maar ik sta erboven. Ik ben God en geen mens. En we moeten God nooit meten met menselijke maatstaven. Aan de ene kant staat er zo mooi, met mensenbanden trok ik u. Zo menselijk was God. En hier staat, want ik ben God en geen mens. En daar zie je dat God zich plaatst boven het menselijk kunnen. En waar wij als mensen zeggen, ja, hier houdt het even op. Dan zegt God, ja, maar hier ga ik wel door. Ik hou van mijn volk. Door alles heen. En dan tot slot, iets over de toekomst. Want dat begint dan in het 10e en het 11e vers. Dat begint dan met zij zullen. Dat is de toekomst, dat is de nabije toekomst. Zij zullen achter de Heere aangaan. In plaats van dat ze achter de Baals aangingen en achter die andere volkeren. Zij zullen achter de Heere aangaan. Mensen, dat gaat gebeuren. En als je achter de Heere aangaat, dan aanvaard je de Heere als herder. En het volk als een kudde schapen achter de herder aan. En dan staat er zo mooi direct daarachter, als een leeuw zal hij brullen. Er staat zo duidelijk in de Bijbel, toen de Heer Jezus hier was, werd zijn stem niet gehoord. Niemand hoorde zijn stem op de pleinen. En soms heb ik ook wel eens het idee, er zijn christenen, er zijn juristen in Engeland die een commissie ingevoerd hebben om te kijken in hoeverre is er een beweging gaande waarin je merkt dat christenen als het ware zich niet meer veilig kunnen voelen in Engeland. Mogen christenen niet meer een kruisje dragen? Mogen christenen niet meer dit? En je ziet op allerlei manieren dat het christen zijn en het uiten van je christen zijn, ook in westerse landen, ook in Europese landen, steeds meer beperkt wordt. En dan vraag je wel af, hoe lang gaat het nog zo door? Ja, en je ziet eigenlijk dat heel veel christenen steeds meer monddood gemaakt worden. En dat er hard geschreeuwd wordt, maar niet door christenen. En dan denken, wat is er een onrecht in deze wereld? Maar straks zal de leeuw brullen. En dat betekent dat, staat ook in de Bijbel, dat iedereen zal verstommen. En zal moeten luisteren naar de God van Israël. En dan kan de VN conferenties hebben, ze kunnen allerlei resoluties uitvaardigen en ze kunnen allerlei dingen gaan roepen. Maar dan moet iedereen buigen voor de majesteit van God, want dan komt God als de leeuw, als de koning. En dan zullen ze voor hem moeten buigen. De leeuw zal brullen, de leeuw zal van zich laten weten. En dan staat er inderdaad, als dat gaat gebeuren, dan staat er in vers 11... dan zullen ze bevend komen. Ja, daar staat. In vers 10, daar staat. Als de leeuw brult, zullen de zonen uit het westen bevend komen. Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte. En een duif uit het land van Asser. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord des Heren. Een andere vertaling, voor het westen zullen wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. U weet wel dat als vanuit Israël, als je zegt vanuit Israël komen ze vanuit het westen, dan vraag je af waar moeten ze dan vandaan komen. Dan moeten ze ergens vanuit de zee komen, vanuit de Middellandse Zee. Nou, in de oorspronkelijke taal is het woordje westen hetzelfde als de zee. Letterlijk staat er, ze zullen van over de zee komen. Van over de zee zullen de Joden weer terugkeren naar hun eigen land. Je zou kunnen zeggen, alle Joden uit Europa, alle Joden uit Amerika, als de leeuw brult, ze zullen allemaal komen terug naar hun eigen land. Als de leeuw brult, dan zullen ze komen vanuit het zuiden, vanuit Egypte, Ethiopië, Afrika, zullen komen uit het zuiden terug naar hun eigen land. Daar staat, ze zullen komen uit Asser, uit Azië, uit het oosten, noorden. Overal zullen de Joden vandaan komen. En we hebben het gehad over Efraïm, wat verstrooid is. En we hebben het in een van de eerste studies gehad over de 10 stammen die overal in de wereld weer opduiken. Maar ze zullen weer terugkomen. Terugkomen naar hun eigen land. En wat een geweldig moment zal dat zijn, wat er hier in vers 11 staat. En ik zal hen doen wonen in hun huizen. Dat is voor de eerste keer eigenlijk dat daar staat, ze zullen wonen. Wonen betekent, zullen tot rust komen. Zullen tot rust komen in hun eigen huizen, in hun eigen land. En dan staat er heel duidelijk het laatste, luid het woord van de Heer. En als de Heer iets zegt, dan zal het ook gebeuren. Dan zal God zijn woord vervullen. Prachtig stukje hier in Hosea 11, hoe God omgaat met Israël als zijn zoon. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Straks uit Asser, uit het westen, overal vandaan zal hij zijn zoon roepen. En wat zal Israël dan de Heer dienen? Zullen hem dienen en hem groot maken. En als je kijkt naar Gods handelen met Israël, zo trouw, zo liefdevol, dan kan ik alleen maar stil worden en de Heer danken voor zijn trouw naar ons als kinderen van God. Want wij zijn zijn kinderen. En God is niet een mens die op een gegeven moment zegt, nou is het voorbij. Maar God staat boven de mensen. En Gods trouw reikt tot in de hemel. Wat een geweldige trouw van God. En daar mogen we hem voor danken. Amen.